Vanmorgen ga ik het met jullie hebben over het verhaal van Elia op de berg Karmel. Nou, best een bekend verhaal. Heel veel mensen kennen dat misschien wel sowieso wel vanuit de kinderbijbel. Maar voordat we naar het verhaal gaan kijken, wil ik heel kort een beetje voorgeschiedenis vertellen, zodat jullie ook een beetje weten waar we ongeveer zitten in het verhaal. Nou, dan kan je natuurlijk bij Genesis beginnen, maar dan sta ik hier vanavond nog. En ik denk dat jullie straks ook wel weer naar huis willen, dus dat zal ik niet doen. Maar op een gegeven moment, ik probeer het heel kort te zeggen, op een gegeven moment toen het volk uit de woestijn kwam en het beloofde land ging innemen onder leiding van Jozua, toen brak daarna een tijd aan van richteren. Of rechters, het Bijbelboek Rechters. En toen vroeg het volk op een gegeven moment om een koning. God stemde daarmee in en gaf een koning. Eerst kwam koning Saul. Toen kwam koning David. Je bent goed wakker. En toen kwam koning. En toen kwam koning Rehabeam. En onder Rehabeam splitste het rijk. Rehabeam werd koning van het Zuidrijk, Juda. En Jerobeam werd koning van het Noordelijke Rijk. Dus ineens was er niet meer één volk, maar was het opgesplitst. En dan zie je ook in het boek Koningen en in Kronieken zie je dan al die verschillende koningen die elkaar opvolgen. En eigenlijk zie je dat er een verval gaande is. Het gaat eigenlijk steeds slechter. In Juda, het Zuidelijke Rijk, is af en toe nog wel eens een goede koning. Maar in het Noordelijke Rijk, daar is het echt slecht. Met een geestelijke toestand van het volk. En dan de allerslechtste koning van dat Noordenrijk, dat is koning Achab. Dus dan heb je al heel veel slechte koningen achter elkaar. En dan heb je ook nog eens de allerslechtste, zegt de Bijbel zelf, dat hij de allerslechtste was. En dat was koning Achab. En hij is koning op het moment van dit verhaal. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Achab was getrouwd met Izebel. En hij richtte een altaar op voor de Baal. Ik probeer me dat een beetje in te denken wat dat moet zijn geweest voor dat volk. En enige vergelijking die ik erbij kan maken, maar hij is een beetje mank. Maar stel je voor dat koning Willem-Alexander vanuit zijn eigen portemonnee een moskee zou bouwen. Dat is ongeveer wat er gebeurt. Alleen onze koning heeft niet eens meer zoveel macht in onze democratie als daar. Dus dat was nogal wat. Wat daar gebeurde. Er werd eigenlijk een nieuwe staatsgodsdienst ingesteld. Dus dat had een enorme impact. Baal was een god, een natuurgod, een god van de regen en van de vruchtbaarheid. En als er dan droge jaren waren, Dan kon het zo zijn dat de Baal, of hij was in slaap gevallen, of hij was dood gegaan. En dan, als er dan geen regen kwam of geen vruchtbaarheid was, dan gingen de profeten heel hard hun best doen om hun God weer op te wekken. En de wonderen die je ziet bij Elia en Elisa, die zetten eigenlijk die natuurgod te kijk. Want hij is machteloos. Zijn krachten van vuur en regen en voedsel, want voedsel is ook een gevolg van vruchtbaarheid en opstanding uit de dood, dat wordt allemaal overtroffen door Yahweh, de God van Israël. Als je op die manier dan de verhalen van Elia en Elisa leest, dan is het zo fantastisch om te zien dat God laat zien dat hij veel groter en veel machtiger is dan de Baal. En op een dag gaat Elia naar Achab, naar die slechte koning. En hij profeteert, er zal geen regen meer zijn. Dus Elia zegt tegen Achab, er zal geen regen meer zijn. Wat zegt hij daar eigenlijk wel niet mee? Eigenlijk zegt hij, jouw God, de Baal, is machteloos. Hij zegt eigenlijk indirect dat Yahweh machtiger is. En de droogte die daarop volgt, die komt er ook echt 3 jaar lang. En dat is ook wel heel bijzonder, dat het eigenlijk al in Deuteronomium al geprofiteerd staat dat als het volk afdwaalt, dat God droogte zou brengen. Als het volk niet gehoorzaam is, dat er dan droogte zou komen. Dus er zijn die 2 redenen waarom er droogte is. En dan geeft Ahab, die geeft Elia de schuld. Die zegt, het is jouw schuld dat de droogte is. En dan zegt Elia, nee, het is jouw schuld dat de droogte is. En dan zegt Elia, weet je wat we doen? Breng heel Israël en de profeten van de Baal, 450, en ook nog eens 400 profeten van Asjera, dat is een godin, neem die mee naar de berg Karmel. En zo gebeurde het. En dan lezen we een tekst in 1 Koningen 18 vers 21. Dus heel het volk is op de berg. Misschien helpt het een beetje om te doen alsof wij daar ook bij zijn. Dat geeft misschien een beetje het gevoel dat we een beetje beleven wat daar gebeurt. Toen kwam Elia naar voren. Hij ging naar het volk. En hij zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde niet één woord. Ik vind dit heel indrukwekkend. Maar niet indrukwekkend op een mooie manier. Maar indrukwekkend op een manier van, daar word je ook gewoon stil van. Dat het volk antwoord, geeft niet eens een antwoord. Elia stelt ze voor de keuze. Wie willen jullie? God of Baal? En ze zeggen niks. Het is stil. Zo ver is het eigenlijk al heen met het volk. En dan staat Elia in zijn eentje eigenlijk tegenover het volk en tegenover al die profeten. En misschien, ik weet het niet, misschien was het volk ook wel onder de indruk van al die profeten tegenover één profeet van Yahweh. En dachten ze daarom wel van, nou, we zeggen maar niks, al die indrukwekkende 450 profeten van de Baal of die indrukwekkende slechte koning. Ik weet niet wat hun motivatie was, maar ze zeggen in elk geval niks. Ze hinken een beetje op twee gedachten. Dat vond ik wel een grappige uitspraak. Een beetje van God en een beetje van magie. He, ze willen wel een beetje van dit, maar ook een beetje van dat. En ik herken dat wel in mijn leven. Dat ik wel eigenlijk, ik wil wel op God vertrouwen, maar ik vertrouw eigenlijk ook wel op mijn verzekering. Of op mijn geld, of al die andere dingen. En dan zeg ik niet dat die dingen verkeerd zijn. Hoor. Wat dat betreft is die vergelijking gaat niet helemaal op. Want Baal, dat was echt slecht. En verzekeringen en geld en zo, dat is in zichzelf niet slecht. Alleen, waar vertrouw je op? Waar, als het er echt op aankomt, wie dien je dan? He, dien je dan mammon, wordt er ook wel gezegd, de macht van geld? Of dien je dan God? En dat is soms best wel eens lastig. Als je heel eerlijk in de spiegel kijkt, tenminste, ik vind dat soms wel eens lastig. Vertrouw ik eigenlijk wel echt op God? Maar Elia die komt met een voorstel. Hij zegt, laten we twee jonge stieren nemen. En jullie profeten, jullie mogen de eerste stier kiezen. En dan bouwen jullie een altaar. En dan mogen jullie geen vuur bij leggen. En dan pak ik de andere stier, die maak ik dan klaar. Ik leg er ook geen vuur bij. En dan roepen jullie de naam van jullie God aan. En dan roep ik Yahweh aan. En de God die antwoordt met vuur, die is God. Dan antwoordt het volk wel. Dan zegt het, oké, dat is goed. Laat me zien. En zo gebeurde het dus. De profeten van de Baal, die beginnen vroeg in de ochtend. En die gaan de naam van Baal aanroepen. En die doen heel maf. Die springen tegen het altaar aan. Ik kan me daar geen voorstelling bij maken hoe dat eruit ziet. Maar het staat er. Ze springen tegen het altaar aan. En ze gaan helemaal uit hun stekker. Maar er gebeurt niks. Dan wordt het al middag. Dus de hele ochtend zijn ze al bezig geweest. Heel druk gedaan. En dan proberen ze de Baal een beetje te pleasen misschien. Maar er gebeurt niks. En dan begint Elia, die begint ze te spotten. Roep met luide stem. Hij is immers God. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich afgezonderd. Of hij is op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. En dan gaan die profeten die gaan nog gekker doen. Die gaan snijden in hun lichaam. totdat het bloed over hun lijf stroomt. Ze raken helemaal in geestvervoering. Ze, nou ja, volgens mij draaien ze gewoon compleet door. Ze doen echt alles om indruk te maken op de Baal. En ze gaan zo ver dat ze er zelf misschien wel bijna het loodje bij leggen. Zo ver gaan ze om indruk te maken op de Baal. Maar er kwam geen reactie. Er kwam geen stem en geen teken van leven. Het staat er zo heel duidelijk die drie keer. Er kwam geen reactie, geen stem, geen teken van leven. Niks. Een nog indrukwekkendere stilte. Er gebeurde niks. Wat moet er wel niet door het volk heen gegaan zijn op dat moment? En dan vers 30, 1 Koningen 18 vers 30. In het vorige vers ging Elia naar het volk. Nu, toen zei Elia tegen het volk, kom naar voren, kom bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. En vervolgens herstelde hij het altaar van de Heer dat omvergehaald was. Nou, toen ik dit las, toen ik kreeg gewoon kippenvel. Het trof mij heel diep. Waarom? In mijn kinderbijbelachtige versie van het verhaal bouwde de Baalprofeten een altaar en Elia bouwde een altaar enzovoort. En het verhaal gaat verder. Maar ik had nooit zo gelezen. Hij herstelde een altaar. Het was niet het altaar in Jeruzalem. Dat was ook bij het Zuidelijke Rijk. Ik weet ook niet welke altaar dit precies is. Er is volgens mij ook niet zoveel verder over bekend. Als iemand het wel weet, hoor ik het heel graag. Maar het Noorderrijk had niet meer die had niet de tempel. Dat was in het Zuidenrijk. En we zitten in het Noorderrijk. Hier was blijkbaar een tempel, of een altaar geweest. Waarin nog geofferd werd aan Yahweh. En die was omvergehaald. Dus er werden geen offers meer op deze plek gebracht aan God. En offers in het Oude Testament was ontzettend belangrijk. Omdat dat de weg was om in contact te komen. Ook met God, met Yahweh. En hij herstelde een altaar dat omvergehaald was. Dat vind ik heel mooi. Hij roept het volk erbij. En hij, op zijn initiatief, op Elia's initiatief, herstelt een altaar. En hij gebruikt daarbij 12 stenen, wat ook staat voor de 12 stammen. Wat ook al voor dat volk heel wonderlijk moet zijn geweest. Want er was geen eenheid meer. Er waren niet meer de 12 stammen in één geheel. Dus blijkbaar was dat iets heel indrukwekkends wat daar gebeurde. 12, wat net wordt ook wel gezien als het getal van de volheid en de volmaaktheid. Het is een geweldig herstel, eigenlijk een belofte bijna wat hierin zit. Ook naar het Noordelijke Rijk toe, wat verdeeld is. Wat niet meer die 12 stammen heeft. En dat de 12 stenen, daar wordt een altaar van gemaakt en dat wordt hersteld. En om dat altaar heen graaft Elia een geul. En hij legt het hout erop en hij legt een jong rund erop. En dan doet hij iets heel mafs. Hij laat 4 kruiken halen met water en die laat hij eroverheen gieten. Als je dat 1 keer doet, dan denk je al, die is gek. En hij doet het nog een keer en nog een keer. Tot 3 keer toe komen er 4 kruiken met water overheen. Nou, dat is een offer van niks, als ik het even zo mag zeggen. Dat is toch niet acceptabel? Zo, dat kun je toch niet God voorschotelen? Hij doet het wel. Waarom? De profeten van de Baal, die probeerden indruk te maken op de Baal. En Elia gaf Yahweh de ruimte om indruk te maken op zijn volk. Het grote contrast. Die profeten die deden van alles en die probeerden indruk te maken op God. En Elia deed niets anders eigenlijk dan God de ruimte te geven om indruk te maken op zijn volk. Mooi, hè? Zo'n God dienen wij, is toch fantastisch? En dan lezen we verder vanaf vers 36 tot 39, een langer tekstgedeelte. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, en dan pauzeer ik hem hier heel even. Dagelijks werd een graanoffer tegelijk met een brandoffer gebracht. Ik zou heel graag heel diep willen ingaan op al die offers, maar dat ga ik voor vanmorgen niet doen. Maar wat belangrijk is om te weten, is dat het graanoffer en het brandoffer tegelijk gebracht werd. Dus dat andere wat straks volgt, slaat dus heel duidelijk op het brandoffer, wat normaal gesproken door het volk werd gebracht. Toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en dat ik uw dienaar en dat al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer hebt gebracht. En toen viel er vuur van de Heer neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. En toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De Heere is God. De Heere is God. Het is gewoon een geweldig wonder eigenlijk dit. En het brandoffer is nog weer iets anders dan het reinigingsoffer. Het reinigingsoffer, ja, al die offers zijn als het ware ook een voorafschaduwing van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het reinigingsoffer heeft heel erg te maken met dat we schoongewassen worden door het offer van Jezus. Maar het brandoffer heeft ook te maken met een totaaloffer, een totale toewijding. Dus je toewijding, ze moesten dat iedere dag doen. Dus dat geeft ook, dat vraagt ook toewijding om dat iedere dag maar te moeten doen. Maar nu is het op Gods initiatief en zijn vuur die uit de hemel komt. En voor mij zegt het iets van dat hoe Gods hart is, hoe volledig toegewijd hij is aan zijn volk. Ook al gaan zij de berg af, zeg maar. Zijn hart is volledig toegewijd aan het volk. Ik geloof dat het nog steeds zo is vandaag de dag voor het volk Israël. Maar ik geloof ook dat dat voor ons geldt. Dat voor ons ook zo is. Dat zijn hart volledig aan ons toegewijd is. Jezus die offerde zichzelf. Bedekt met onze zonden. Was het een onacceptabel offer. En toch accepteerde God het. Net als dat dit een offer is wat eigenlijk niet acceptabel lijkt. En toch accepteerde het God. En niet een tolereren van oké, vooruit. Omdat jullie het zijn. Nee, het vuur dat nam alles op. Het water, de stenen. Het moet een enorme hitte zijn geweest als ik me dat indenk. Dat zelfs die stenen verbranden. Dus Yahweh wint van Baal. Geweldig. Maar daar ging het niet eens om. Dat Yahweh van Baal wint. Want dat wist Yahweh, dat wist God zelf ook wel. Dat hij sterker en machtiger was dan de Baal. Waar ging het om? Ik wil nog heel even terug naar vers 37 die we net zagen, die tekst. Waarin Elia bidt. Antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent. God wist het zelf wel, maar zijn verlangen was dat het volk het wist. Dat hij de echte God was. En dat u hun hart tot inkeer hebt gebracht. Het ging er niet om of Yahweh van Baal zou winnen, maar of Yahweh de harten van het volk ging winnen. Daar was het om te doen. God die indruk maakt op zijn volk. Ik vind het fantastisch. Maar wat doet het nou met ons? Dat God zo indrukwekkend is. Dat hij zo groot is. Dat hij zo goed is. Wat werkt onder de indruk zijn van God? Wat werkt dat nu eigenlijk uit in jou en mijn leven? Nou, wat ik echt geloof is, als ik onder de indruk ben van God, van wie hij is, en als ik bedenk hoe hij werkelijk is, dan verandert dat mijn perspectief, mijn beeld op alles. Als ik bedenk hoe groot God is, als ik bedenk dat God mij gemaakt heeft, dan verandert dat mijn perspectief op mijzelf. Dus het verandert je beeld van God in de eerste instantie. als je bedenkt hoe groot God is en hoe liefdevol hij is, dan word je als het ware gewoon verliefd op hem. Misschien is verliefd niet het goede woord, maar wel, je wordt gewoon vol van hem. Je wordt gewoon warm als je aan God denkt. Als je echt bedenkt wie God is en wat hij wel niet voor ons gedaan heeft, dan verandert dat jouw beeld van God. En het verandert je beeld van jezelf. Ja, je krijgt een ander zelfbeeld. Je mag jezelf zien als een kind van God. En bovendien, dat is een mooie tekst uit 2 Korinthe 3 vers 18. Die mag ook wel op de beamer. Ik heb hem niet in mijn aantekeningen. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Dus als wij kijken naar wie God is, en wij hebben nu een onbedekt gezicht, en wij kijken naar de Here God, dan kijken we als het ware in die spiegel, en dan veranderen wij naar zijn heerlijkheid. Mooi, hè? Zo belangrijk was het ook voor dit volk om onder de indruk te zijn van God. Want het juiste kennen van God zorgde voor een juist handelen. En als wij God aanschouwen en wie hij is, dan werkt de Heilige Geest dit in ons uit dat wij veranderen naar zijn beeld. Het verandert ook je beeld op anderen. Want ik ben niet alleen maar een schepping van God, maar de mensen om me heen zijn ook een schepping van God. Het is als het ware alsof je meer door Gods perspectief naar de dingen mag kijken. Lukt me dit altijd? Nee, mij niet hoor. Ik weet niet of het jullie wel altijd lukt. Mij niet. Maar dan is het zo heerlijk dat we elkaar hebben. Dat we familie van elkaar zijn. Als het ware, geestelijke familie. Dat we elkaar eraan mogen helpen herinneren hoe groot God is. En hoe goed God is. Daarom is het ook zo belangrijk om naar een kerk te gaan, of je nou hierheen gaat, of waar ook dan heen gaat, om God te aanbidden. Want als je God gaat aanbidden, dan komt er weer dat besef van hoe groot en geweldig God is, en dat verandert gewoon je leven. Het verandert ook je zicht op de situatie. He, onder de indruk zijn van God, ontzag hebben voor God, wordt ook wel in de Bijbel de vreze des Heren genoemd. Nou, als ik alle teksten zou oplezen over de vreze des Heren, dan zouden we hier voor de tweede keer tot vanavond zitten. Want het zijn er nogal wat. Maar zoek ze maar eens op. Wat de vrezen des Heren. Dat is dan gewoon een oude term voor diep onder de indruk zijn van God. Wat dat in je leven uitwerkt. Het geeft geluk. Het helpt je bij het maken van keuzes. Er zijn een hele waslijst. Dus het verandert jouw perspectief op je situatie. En het verandert misschien niet per se jouw situatie zelf. Maar jouw beeld van de situatie. Toen dit gebeurde, was er nog steeds droogte. Het past in het verhaal wat hierop volgt. Daar ga ik niet helemaal vertellen, want daar hebben we een paar weken geleden helemaal nog een preek over gehad van James Levesque. Die vertelt het verhaal wat hierop volgt. Kun je wel terugluisteren via de website. Dan pas komt de regen. Dus de situatie, het probleem was verder nog niet aan de buitenkant niet opgelost, maar aan de binnenkant wel. Er zijn zoveel mooie teksten die hierop aansluiten. Ik kan ze niet eens allemaal noemen, maar een aantal. Bijvoorbeeld Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is in de Heer. Dat je in omstandigheden zit, dat je soms denkt, Heer, help! Ja, dat kennen we allemaal. Iedereen die hier zit. En om dan te beseffen, mijn hulp is in de Heer. Dat geeft een vrede in je hart. Je omstandigheden zijn misschien niet gelijk veranderd, maar het geeft wel vrede. Of zoals Filippenzen 4 vers 6 zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles je wensen door gebed en smeking en dankzegging bij God bekend worden. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die zal je harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Zo zijn er zoveel mooie teksten, of Daniel 11 volgens mij. Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. Nou, als je iets hebt deze week waarvan je denkt, help. Denk dan aan deze tekst. Het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. 3 jaar droogte, dat is echt niet niks. Alleen zie je in die omstandigheden Baal of zie je op God? En eigenlijk als je al die teksten van de vrezen des Heren, onder de indruk zijn van God, zou samenvatten, dan zou je het bijna zo kunnen zeggen. Als je vrees voor God hebt, heb je niks te vrezen. Want onder de indruk zijn van God, dat zorgt dat je vertrouwen hebt op God. En als je vertrouwt op God, dan werkt het weer zegen uit. En als je die zegen van God dan ziet, dan ben je daar weer van onder de indruk. Waardoor je weer nog meer gaat vertrouwen op God. En nog meer zegen mag zien in je leven. En met zegen bedoel ik echt niet dat het altijd alleen maar voor de wind gaat. Maar wel dat je God kent, dat je zijn vrede kent. Paulus die zegt het zo mooi. Ook in de brief aan de Filippenzen. Ik ken de armoede en ik ken de overvloed. En het maakt me niet uit. Het gaat om het kennen van Christus. Ik kan dat nog niet zo gemakkelijk nazeggen, maar ik vind het wel heel inspirerend. Onder de indruk zijn van God maakt dat je hem groot wilt maken. Dat je hem wilt aanbidden. En in het Engels en ook in het Hebreeuws kun je heel makkelijk zeggen, bijvoorbeeld in het Engels, bless the Lord. En in het Hebreeuws zeg je dat net zo. Maar in het Nederlands klinkt het heel gek als we dan zeggen, zegen de Heer. Alle liedjes in het Engels waar staat bless the Lord, vertalen wij met loof de Heer. Nou, dat is op zich niet zo erg, maar er zit iets heel moois in het zegenen. Het werkwoord zegenen, in het Hebreeuws beracha, dat lijkt een link te hebben met het zelfstandig naamwoord berech, wat knie betekent. En het beeld wat ik daarbij heb, en ik zeg er gewoon eerlijk bij, dat is mijn interpretatie, is dat zegenen iets in zich heeft van knielen. God die zegende ons. En vanaf Genesis lezen we al dat hij zijn adem in ons blies. En dat hij Adam en Eva zegende en zei, wees vruchtbaar enzovoort. En hij zegende hen. En het beeld wat ik me daarbij voorstel, is dat God als het ware even neerknielt. Ik ga het vandaag niet illustreren met mijn jurk en mijn hakken. Maar dat God als het ware even neerknielt. En iets van zijn grootheid in hen legde. Als wij elkaar zegenen, zou je dat als het ware ook zo kunnen zien. Niet dat je letterlijk voor iemand hoeft te knielen. En al helemaal niet dat je iemand zou moeten aanbidden. Maar wel dat je als het ware even knielt. En dat je dus in de eerste dat je daarmee zeg van, jouw belang stel ik nu even voorop. Het gaat nu even om jou. En ik zegen jou. Met een gebed of door een taart voor iemand te bakken of wat je ook maar bedenkt. Ik zegen jou. Ik maak jouw belang even belangrijker. Hoe zegt die tekst er ook? De ander uitnemender achten dan jezelf. Dat je even niet zozeer om mij gaat, maar even om jou gaat. En dat je daarmee als het ware ook zegt dat Gods grootheid zichtbaar mag worden in die persoon. En als we het dan hebben over God zegenen, wat ik net al even noemde, God groot maken. Toen dacht ik daar wel even over na. Ik denk van ja, hoe kun je God nou groter maken dan dat hij al is? Ik weet niet eens hoe groot God is. Laat staan dat ik er maar een centimeter aan toe zou kunnen voegen. Hoe kan ik God nou groot maken? Nou, ik kan God niet groter maken dan dat hij al is. Maar ik kan wel mijzelf kleiner maken. Ik kan wel als het ware neerknielen en God belangrijk maken in mijn leven. God groot maken. God de ruimte geven om zijn grootheid door mij heen te laten zien. Net zoals Elia niet van alles deed om indruk te maken op Yahweh, maar hij God de ruimte gaf om indruk te maken op het volk. Zo mogen wij ook God de ruimte geven om groot te zijn in ons leven. Ik weet nog dat ik best wel perfectionistisch kan zijn. Maar ik heb een tijd gehad dat me dat heel erg dwars zat. En gelukkig heb ik dat niet zo sterk meer. Dan was ik heel perfectionistisch. Totdat iemand een keer recht tegen mij zei. Nou, dat was als een donderslag bij heldere hemel. Je hoeft niet perfect te zijn. Laat God perfect zijn door jou heen. Die kwam binnen. Ik denk van ja, wij hoeven niet perfect te zijn, maar we mogen Gods perfectheid door ons heen laten stromen. God zegenen is hem de eer geven die hij toekomt.